onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar Psalm 99, het zesde vers. Psalm 99, vers 6. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. En ook wat er verder volgt, het zesde vers uit Psalm 99.
We lezen deze morgen het woord van onze God uit het boek der Psalmen, daarvan nader Psalm 119. Psalm 119, vers 1 tot en met 24. Stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit de 10 geboden, daarvan de versen 2 en 9. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Met elkaar Psalm 119, vers 1 tot en met 24. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij, die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwen de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd. Gij scheldt de vervloekte hoovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wendt van mij versmaaldheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden.
Gemeente, de voorbede is gevraagd voor Obadja Duifhuizen, die aanstaande donderdag een ingrijpende operatie moet ondergaan. De voorbede is ook gevraagd door de broeders Speksnijder en Van Blitterswijk, die aanstaande donderdag met een hulptransport naar Oekraïne gaan. De dankzegging is gevraagd door mevrouw Boom-Riedijk, die na een operatie weer thuis mag komen. En ook door broeder De Vos, die eigenlijk vanmorgen had voorgegaan, die gisteren een ongeval is overkomen, maar wat gelukkig goed is afgelopen. Vragen we nu samen de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bracht ons vanmorgen weer in de kerk. U bracht ons onder uw woord. Het mocht reeds opengaan. Het is ons weer voorgelezen. En wat bent u dan oneindig goed dat u naar ons wilt omzien en dat u ons uw woord wil doen horen. Uw woord waarin u ons oproept om ons tot u te bekeren. Heren, we hopen vanmorgen stil te staan bij uw wet die u aan Israël hebt gegeven. En niet alleen aan Israël, maar ook aan ons. Als een regel om naar te leven. Heren, dan moeten we belijden dat wij uw geboden niet kunnen houden. We struikelen dagelijks in vele, ja, we staan schuldig aan al uw geboden. En dat niet één keer op een dag, maar elk ogenblik, Heren. Wat zijn wij wat dat betreft toch ellendige mensen. Maar wat een wonder dat u ons toch elke zondag die wet doet voorlezen. Iedere keer opnieuw zegt u, ik ben de Heere, uw God. Uw God. Wat een wonder dat u dan toch naar zondaren wilt omzien. En Heere, mogen we dat opmerken. En mag ook dat voorrecht en die zegen ons aan uw voeten brengen. Heere, wij kunnen uw geboden niet houden. Maar zou u toch het verlangen in ons hart willen werken, dat we toch naar uw geboden proberen te leven. Niet om daarmee iets te verdienen, want dat zal nooit kunnen, Heren. Maar omdat er liefde tot u in ons hart is. En dan willen we toch doen wat u van ons vraagt. En daar hebt u toch ook uw geboden voor gegeven. Om ons leven in te richten. Overeenkomstig uw woord, overeenkomstig uw geboden. Heren, wilt u dan alles geven wat nodig is, ook vanmorgen in het luisteren, in het lezen. Heren, wat hebben we u nodig, telkens weer opnieuw. En dan weet u hoe we naar deze plaats zijn gekomen, of hoe we ook thuis ons hebben gezet om te luisteren naar uw woord. Heren, mag er toch een verlangen zijn in ons hart om uw woorden te horen. Want dan is het een wonder dat u nog tot zondaren spreekt. Maar als dat verlangen u ontbreekt en we uit gewoonte of misschien wel onder dwang naar de kerk zijn gekomen, Heren, wilt u dan de hardigheid van onze harten verbreken? En mogen we vanmorgen uw stem horen? Niet de stem van degene die leest, maar dat we uw stem mogen horen. Die roept, bekeert u en leeft. En Heere, zou u willen geven dat we die stem ook mogen volgen. Heere, dan weet u hoe we naar deze plaats zijn gekomen. Kinderen, ouderen, jongeren, alleenstaanden. En wat kunnen er in zorgen met ons meegekomen zijn. Dan weet u alle dingen, Heere. En dan bidden we u of u ook een gebed wil geven om te bidden. U hebt ook uw discipelen het allervolmaakste gebed geleerd. En daarin mogen we, is er ook plaats voor de tijdelijke zorgen en noden. En mogen we die vanmorgen ook bij u neerleggen. Heren, dan weet u van een ieder af. Er zijn een aantal namen voorgelezen. En dan denken we in het bijzonder ook aan Obadja Duifhuizen, die deze week, aanstaande donderdag, woensdag, naar het ziekenhuis moet om een ingrijpende operatie te moeten ondergaan. En dat op zo'n jonge leeftijd. Heere, we bidden u of u met hem mee wil gaan. En of hij ook zich aan u mag overgeven. En het ook van u mag verwachten. En we bidden of u ook de artsen en de chirurgen wijsheid wil geven en de kunde wil geven om ook de operatie op een goede wijze uit te mogen voeren. En dat ook het gewenste resultaat behaald mag worden. Maar Heere, wat een roepstem ook in zijn jonge leven. Wilt u geven dat hij mag voelen dat hij een nieuw hart nodig heeft, Heere? Het is goed dat de zorg zo goed is, ook in ons land. En dat er vele mogelijkheden zijn. Maar een nieuw hart, dat staat toch alleen bij u te geven, Heere. En mogen we dan van u bidden of u hem dat ook wil schenken. Wilt u, als er een opzien is, en dat is ook heel begrijpelijk, wilt u geven dat hij het ook bij u mag neerleggen en van u mag verwachten? Wilt u hem rust geven om ook straks naar het ziekenhuis te gaan en de operatie te mogen ondergaan? In de wetenschap dat u regeert, zou u het wel willen maken, Heere. Gedenkt u hem, zijn ouders en ook zijn broers en zussen, Heere, geeft u aan een ieder dat er maar veel gebed mag zijn, ook in het midden der gemeente. Dat we elkaar ook zullen opdragen aan de troon van uw genade. Heren, we bidden u voor onze broeders Speksnijder en Van Blitterswijk, die ook aan het einde van deze week een verre reis hopen te maken, een hulptransport naar Oekraïne, om daar ook wat hulp te bieden. Heren, wat hulp als we zien op de enorme ellende die daar ook is vanwege het oorlogsgeweld. Mogen we u bidden, Heere, wilt u hen een goede reis geven? Wilt u uw sparende en bewarende hand over hen uitbreiden? En geven dat ook alles op de bestemde plek mag komen, dat er hulp geboden mag worden en dat er ook gebed mag zijn, Heere, ja, dat ook uw woord mag klinken, ook daar in Oekraïne. En mogen we dan ook tegelijk bidden, Heere, of u vrede zou willen geven. Na zoveel jaren van oorlog en van verwoesting, waar de dood ook toch elke dag rondgaat en zoveel slachtoffers vraagt. Heere, zou u de oorlog willen doen ophouden? Wilt u vrede geven? Maar bovenal, vrede met u. Dat is toch het allerbelangrijkste. Heere, wilt u onze broeders ook weer aan het begin van de volgende week ook weer veilig bij ons thuis brengen, bij hun gezinnen. En wilt u voor hen zorgen en alles geven wat nodig is. Er zijn vele zieke heren in het midden der gemeente. Minder ernstig, maar ook heel ernstig zieken. En niet iedereen wordt ook bij naam genoemd. Maar dan weet u van een ieder wat nodig is. Wilt u helpen? Wilt u middelen zegenen die worden gebruikt? Wilt u uitkomsten geven als wij als mensen dat niet meer zien? U kunt toch, Heere, zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Zou u dat willen waarmaken in het midden der gemeente? Heere, daar zijn ook mensen die psychisch lijden. En dan weet u ook hoe zwaar dat kan zijn. Die medicijnen daarvoor moeten gebruiken. Wat zoveel bijwerkingen kan geven. Wilt u helpen, heren? En mag het oog op u geslagen zijn. Om ook in deze weg het van u alleen te verwachten. En waar hulp wordt geboden, geef dat ook dat tot zegen mag zijn. We bidden u, of danken u ook, heren, dat u mevrouw Boom-Riedijk na een operatie weer wilde thuisbrengen vanuit het ziekenhuis. Om ook thuis verder te mogen en te kunnen aansterken. De operatie mocht tot hiertoe geslaagd zijn. Heren, zou u willen geven dat ook in het verdere mag blijken. Dat ook het resultaat bereikt mag zijn. Wilt u dankbaarheid geven, heren, dat u ze tot hiertoe wilde dragen en sparen. En zou u ook in het toekomende alles willen geven wat nodig is. En ook deze roepstem willen heiligen aan het hart. Wat zijn wij mensen broos en vergankelijk. Maar als we het van u mogen verwachten en door u geholpen mogen worden. Wat kan dat een blijdschap geven. Maar dat dan ook blijdschap vanuit het hart mag zijn. Wilt u haar gedenken, ook haar man die een verre reis aan het maken is. Wilt u ook hem bewaren en ook op uw tijd weer veilig thuis brengen. We danken u ook voor broeder De Vos die gisteren een ongeval overkwam. Maar wat wonderlijk goed is afgelopen. Hij is wel thuis, heren, en kon vanmorgen niet voorgaan in de gemeente. Maar we mogen u danken voor uw sparende en bewarende hand. Het had ook zo anders kunnen zijn. Heren, dan hebt u uw bewarende hand ook over hem nog willen uitbreiden. En geeft u ook samen met zijn vrouw de dankbaarheid jegens u. En wilt u het ook in de toekomende verder herstel geven. En dat hij ook weer met ons mag in- en uitgaan. Heren, wij bidden u voor onze overheid. Het zal ook in de preek aan de orde komen. Het is uw dienares. Het draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar als we zien op onze tijd in deze dagen. Heren, wat zijn we dan? En wat is onze overheid dan ver van de plaats? Het was in de week van het leven. En ook gisteren. En daar mogen we uw naam dan wel voor erkennen. Dat ook de mars voor het leven in relatief goede sfeer en in goede orde mocht verlopen. Maar wat heeft het ons veel te zeggen? Dat er zoveel jonge levens, ongeboren levens in de moederschoot worden weggenomen. Levens die toch ook door u gemaakt zijn. En heren, dan gaat het alles niet buiten uw beleid om, dat is waar. Maar de mens draagt toch ook hierin verantwoordelijkheid en ook onze overheid. En mogen we u dan bidden of u de ogen wil openen, heren. Dat ook de kinderen die u hebt gemaakt ook in de moederschoot en nog zo pril zijn in hun leven, in de staat van leven, dat dat zomaar wordt weggenomen. Dat onze overheid daar ook voor zou zorgen en bescherming zou bieden. Hulp zou geven aan moeders die zo in nood kunnen zijn. Heren, we hoeven dat niet weg te poetsen. Wat kan het een nood zijn als zwangerschappen zo onverwacht kunnen ontstaan. Maar ach heren, dan bidden we u of ook daarin of u aan ons land zou willen gedenken. En dat we zouden mogen leven naar uw geboden. Heren, wilt u zo voor ons zorgen? Wilt u in alle zorgen, alle moeite, alle ziekte, ook voor de gemeente zorgen, daar waar rouw wordt gedragen? Wilt u ook ondersteunen, wilt u troosten zoals u dat alleen maar kunt? We bidden u om een zegen ook over het werk in uw koninkrijk. Wat hier in de gemeente mag gebeuren door onze broeders op de catechisatielessen. Tijdens de huisbezoeken. En op welke wijze dan ook, heren, zou u uw zegen eraan willen verbinden. Tot nut, tot stichting, tot eer van uw naam. We bidden u Ook voor uw knechten die ook vandaag uw woord mogen prediken. In ons land, in de kring van onze gemeente, maar ook daarbuiten. Wat zijn er veel plaatsen, heren, waar uw woord mag opengaan. En dat is nog een groot voorrecht. Maar wat is het ook verdrietig dat we zo gescheiden optrekken. En mogen we u bidden of u wat om uw naams en om uw woords wil bijeen hoort ook bijeen wilt brengen. Heren, wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Voor hen die dat werk mogen doen, soms op eenzame plaatsen, wilt u sterken en wilt u helpen dat werk ook zegenen. En ook hen die zich voorbereiden om dat werk op te gaan doen, wilt u ook daarin helpen. En we denken ook hierin aan onze broeder van Blitterswijk en zijn gezin. Heren, wilt u kracht en wijsheid geven, liefde ook tot dit werk, om straks op uw tijd ook uitgezonden te mogen worden, om ook uw woord in Guinea te gaan brengen. Heren, en het feit dat wij hier staan en dat het vanmorgen leesdienst is, bepaalt ons ook bij de herderloosheid van onze gemeente. En mogen we bidden of u ook op uw tijd daarin vervulling zou willen geven. Een eigen herder en leraar zou willen toeschikken, onverdiend. Maar zou u het nog willen doen om de eer van uw naam, om de uitbreiding van uw koninkrijk, ook in onze gemeente. We bidden u zo, heren, om uw zegen over deze dienst, uw hulp in het luisteren. Wilt u onze gedachten gevangen nemen, omdat er alleen plaats mag zijn voor uw woord en voor uw dienst. Wilt u helpen in het lezen en mogen we zo samen ervaren dat u in ons midden wilt zijn. En als u komt, heren, dan brengt u alles mee en zal uw woord ook zegen dragen. Mogen we dat ervaren vanmorgen, hier in de kerk en ook als we thuis meeluisteren. Want u bent niet aan tijd nog plaatsgebonden. Heren, we bidden u, schenk ons uw zegen, onverdiend, maar o zo nodig. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 119, de versen 6, 8 en 10. Psalm 119, vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. En ook vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt, de versen 6, 8 en 10 uit Psalm 119. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de theologische school. Gemeente, in het voorgelezen gedeelte van Psalm 119 komt een opvallende vraag voor. Deze: waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? De schrijver kent het mensenhart. Wat kan de zonde in een mens bruisen? Bijzonder ook als we nog jong zijn. Dan eist ons gevallen bestaan de frisse krachten van het lichaam en geest op voor de dienst in de zonde. De Satan is er altijd bij om op de een of de andere manier ons geweten te sussen. Ze doen het allemaal, zegt hij. Zo erg is het toch niet? Waarom zou je niet meedoen? En de toejuichingen van de wereld zijn op voorhand aanwezig. Je moet van je jonge leven genieten. Je moet niet zo krampachtig en zo eng leven als jullie. Doe het maar. Jongelui, zo werken we de energie van ons jonge leven weg in de zonde. Tenzij ons oog door genade wordt gericht op Gods woord en zijn heilzame wet. Dan komt er een haten van de zonde, een wijken van de zonde, een breken met de zonde. Dan gaan we de plaatsen van verleiding niet zoeken, maar gaan we die juist mijden. O, dan gaat het jonge hart naar genade verlangen. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Dan wil het jonge hart de kracht ontvangen om voor de Heere te leven naar zijn geboden. De dichter van Psalm 119 weet hier ook van. Ik zoek u met mijn gehele hart, zegt hij in het 10e vers. Ik zoek u. Dat is de uitgang van het leven der genade. Het gaat hem om de gemeenschap met de Heere, om een leven in zijn nabijheid, om een leven naar het woord. Ik zoek u. Met al Gods kinderen heeft hij de wet des Heeren lief gekregen. De Heere die hem riep uit de duisternis en bracht in het licht, is het zo waard om ook door hem gediend te worden. Maar hij moet inleven dat hij van zichzelf nog zo dwaas is. Er is nog zoveel verdorvenheid in hem. En als hij naar die verdorvenheid luistert, raakt hij het rechte spoor bijster. Dan is hij al snel bij de Heere vandaan gedwaald. En dan valt hij in de zonde. Daar is hij bang voor en daar heeft hij veel verdriet over. Daarom bidt hij ootmoedig: laat mij van uw geboden niet afdwalen. Of, zoals we daar straks hebben gezongen, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Want de ware dankbaarheid wordt alleen geoefend in het gaan van de weg des Heren. Over de wet als regel der dankbaarheid handelt zondag 34 van de Heidelbergse catechismus, die het uitgangspunt vormt voor de prediking van vanmorgen. Zondag 34, dat zijn de vragen 92 tot 95. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en dan volgen de andere geboden, zoals die ons zojuist ook zijn voorgehouden als een spiegel. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats des enigen ware Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, wij staan stil bij de wet des Heren en letten op drie gedachten. Ten eerste de aanhef van de wet, ten tweede de verdeling van de wet en ten derde de grondregel van de wet. In de eerste plaats de aanhef, want de wet Gods begint met een korte voorafspraak. Ik ben de Heere, uw God. Vervolgens letten we op de verdeling, want antwoord 93 maakt ons duidelijk dat er twee tafelen zijn. De eerste leert ons hoe wij ons tegenover God zullen houden en de tweede wat wij onze naasten schuldig zijn. En tenslotte staan we stil bij de grondregel van de wet, namelijk de enige ware God recht leren kennen. Deze grondregel wordt vertolkt in de uitleg van het eerste gebod in antwoord 94 en 95. Dus we overdenken de wet van de Heere, drie gedachten, de aanhef, de verdeling en de grondregel van de wet. Onze eerste gedachte, de aanhef van de wet. De wet die Mozes op de Sinaï van God ontving, was uitsluitend nieuw wat de vorm betrof. Mozes ontving die wet immers in geschreven vorm op twee stenen tafelen. Inhoudelijk was ze niet nieuw, want de Heere had zijn wet ingeschapen in het hart van Adam en Eva in het paradijs. Daar, in de staat der rechtheid, had de wet een plaats in het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Nu rijst de vraag, maar wat is dan wel de bedoeling van de wetgeving bij de Sinaï? Geeft de Heere hier zijn wet aan de mens om hem opnieuw het werkhuis binnen te leiden? Vraagt de Heere hier van de mens een wettische dienstbaarheid, die opnieuw bestaat uit doe dat en gij zult leven? Het is wel waar, gemeente, dat de wetgeving bij de Sinaï is ingekapseld in een wettisch bolster. Maar dat is slechts de oudtestamentische vormgeving. De plaats die de wet bij de Sinaï heeft, is totaal anders. Dat blijkt immers uit de aanhef van de wet die ons is voorgelezen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Dat is een zeer opvallende aanhef, nietwaar? Uw God. Hoe is het mogelijk dat zulke woorden vol heil en vol ontferming worden gezegd tegen een schuldig volk dat daar sidderend staat aan de voet van de Sinaï? Hoe is het mogelijk dat deze woorden, uw God, gericht worden tegen overtreders van alle geboden des Heren, tegen vloekwaardige mensen? Dat kan alleen, gemeente, omdat de Heere zijn wet bij de Sinaï gaf in een andere samenhang. De Heere gaf zijn wet hier in de samenhang van het verbond der genade. Het mag ons immers niet ontgaan wat er aan die plechtige afkondiging van de wet in Exodus 20 is voorafgegaan. Heeft de Heere het slavenvolk Israël niet vrijgemaakt uit de tirannie van Egypte? Heeft hij dit volk niet krachtens zijn soevereine genade afgezonderd van alle volkeren om zijn eigendom te zijn? Heeft de Heere die wet zelf niet aan Israël voorgesteld en heeft het volk toen de wet niet ingewilligd? Daar bij de Sinaï heeft de Heere de wet aan Israël gegeven als blijk van het verbond der genade. Daar blikte Israël terug op de bevrijding uit het slavenhuis Egypte, dat het beeld is van de slavernij van de zonde. Daar gaf God zijn wet als een altijd durende regel der dankbaarheid voor de ontvangen verlossing en de aanneming tot zijn volk. Zo komt diezelfde wet in zondag 34 ook tot ons, namelijk als regel voor de dankbaarheid die Gods kind aan de Heere is verschuldigd voor de ontvangen verlossing. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben de verbondsgod. de drie enige God, die in Christus zondaar aanziet. De Heere uw God. Christus Jezus heeft zich van eeuwigheid gegeven om borg te zijn en Gods uitverkorene vrij te kopen van de schuld en de straf der zonde. Hij is de middelaar, de borg en het hoofd van het verbond der genade. Dat verbond is eerst persoonlijk aan Adam geopenbaard en daarna is het bekendgemaakt aan de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. En bij de Sinaï wordt die bekendmaking van het genadeverbond vernieuwd. Het verbond krijgt dan een nationale gestalte, want het betreft een heel volk. En dan begint het met die bijzondere woorden: Ik ben de Heere, uw God. Het geheim van die woorden is dat alles hier getuigt van Christus als de middelaar, die een rechtvaardig en heilig God met een schuldig volk verzoent. De Heere heeft bij de Sinaï de wet in Christus. De Heere geeft bij de Sinaï de wet in Christus. Hij ziet het volk aan in Christus, de middelaar van het verbond. Dat brengt ons bij de vraag naar de betekenis en de plaats van de wet in ons leven. Ik mag hier herinneren aan het onderscheid dat Calvijn maakt in zijn institutie, als hij spreekt over de drieërlei functie van de wet. In het stuk der ellende houdt de geest van Christus een zondaar de spiegel van de wet voor, om hem te leren hoe groot zijn zonden en ellenden zijn. Die verootmoedigende, ontdekkende functie van de wet houdt nooit op. Die blijft in het leven van Gods kinderen tot de laatste ademsnik toe. De dichter zingt: Ik ben door uw wetten schende, krom van lenden. Die dichter is David, een man die de Heere van zijn kindse dagen afvreest. Vanaf de moederschoot is hij op de Heere geworpen, maar als volwassen man moet hij dit nog steeds zingen. De verootmoedigende, ontdekkende functie van de wet gaat door, een leven lang, opdat de arme zondaar daardoor steeds opnieuw wordt uitgedreven tot Christus. Daarnaast is er een politieke functie van de wet. De overheid wordt niet voor niets in Romeinen 13 Gods dienares genoemd. En zou deze overheid dan niet gebonden zijn aan Gods geboden? Gemeente, juist als dienares van God is de overheid geroepen om het publieke leven te ordenen naar al Gods geboden. Bij de inhuldiging van een koning of koningin in ons land staat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam vlak bij de troon een tafel. En op die tafel liggen een aantal symbolen: de scepter, de kroon, het rijkszwaard en de grondwet. Maar bij de laatste inhuldigingen ontbrak er op die tafel echter iets. Er lag geen Bijbel bij. Er hoorde ook een Bijbel te liggen. In het wereldse denken is er echter geen plaats meer voor de opdracht die ook een overheid van de Heere ontvangen heeft. Zo is het beleid van onze overheid geheel en al losgemaakt van de 10 geboden van God. En dat geldt zeker voor de eerste tafel van de wet. En in ons volksleven is het niet anders. Zo kan buiten de wet van God om een democratie heel gemakkelijk ontaren tot een demoncratie. Dat is een heilloze tirannie, waarin de vrijheden en de rechten van datzelfde volk worden beknot. Gemeente, ook ter wille van de overheid wordt elke zondag in Gods kerk de wet gelezen. In de tijd dat ons volk nog ernst maakte met het feit dat de overheid Gods dienares was, stonden er in de kerk terecht overheidsbanken. Die waren daar niet alleen om de overheid te eren als het gezag dat over ons gesteld was, maar die overheid zat daar om ook elke zondag de wet te horen in zijn politieke functie. In deze zondag gaat het echter niet over de ontdekkende functie van de wet en ook niet over de politieke functie ervan, maar het gaat hier over de functie van de wet in het leven van de dankbaarheid. Hier ontvangt Gods kind de wet terug, zoals die volbracht is door Jezus Christus als een regel ten leven. Gods kerk kan en hoeft niet meer aan het eisende recht van de wet des Heren te voldoen. Dat heeft de grote wetsbekleder Jezus Christus in zijn gang op deze aarde gedaan. Hij heeft de wet in al zijn geboden volkomen gehoorzaamd. Gemeente, hebben wij dat ook wel eens zo mogen zien? Hebben wij dat persoonlijk wel eens mogen geloven en ervaren dat de Heere aan zijn volk de wet teruggeeft als een wet die volbracht is door de Heere Jezus Christus? O, dan mogen we de wet ontvangen als een geschenk uit de hand van de middelaar, om die nu te doen uit dankbaarheid. Ja, dit ontvangen van de wet als regel van de dankbaarheid doet zien op de borg die alles heeft aangebracht. Dat maakt in het hart van een arme zondaar de belijdenis en het loflied los. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Psalm 119, vers 97. Maar nu is het leven van Gods kinderen hier op aarde nog zo met zoveel onvolkomenheid belast. De oude mens is wel verslagen, maar hij is nog niet dood. Hij ontvangt in de wedergeboorte wel een dodelijke steek, maar hij roert zich nog. En daarom heeft ieder kind van God hier maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar juist omdat het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid zo klein is, geeft de Heere hem een stok om te gaan, zoals ze vroeger wel zeiden. De Heere geeft zijn kinderen de wet als regel van de dankbaarheid. De meesten van ons kennen die prachtige clematisplant wel, met die grote witte of kleurige bloemen. Misschien hebt u die klimplant wel achter in uw tuin tegen een schutting of een muur. Om die clematis met haar bloemen te laten bloeien, moet u die plant steun geven. U moet wat draadjes tegen de muur of tegen de schutting spannen, zodat die plant steun ontvangt en op kan klimmen en tot ontwikkeling kan komen. Welnu, Christus Jezus is de hemelse hovenier en hij gaat heel zorgvuldig om met de zwakke planten in het koninkrijk der hemelen. Hij bindt hen met de koorden van liefde aan het raamwerk van zijn heilige wet, opdat ze zullen bloeien door de belichting van de zon der gerechtigheid. Dat lijden van een clematis moet elk jaar opnieuw gebeuren. Wie er hart voor heeft, doet dat ook elk jaar opnieuw. En zo gaat de Heere Jezus ook met zijn volk om. Hij moet hen steeds opnieuw besturen, leiden en onderwijzen. En hoe doet hij dat? Door ze de heilige wet voor te houden in het stuk van de dankbaarheid en door te zeggen: gij zult, gij zult, gij zult. Wij hebben elke dag de wet van de Heere nodig om door de verlichting van de Heilige Geest te kunnen komen tot het verstaan van de wil des Heeren in ons persoonlijk leven. Dat is dan ook het geheim, gemeente, waarom de Heidelberger zo opvallend veel ruimte vraagt voor de bespreking van de wet in het stuk van de dankbaarheid. Het gaat bij de bespreking van de wet in de Heidelberger om de praktijk van het leven der godzaligheid in het leven van elke dag. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de verdeling van de wet. Over die verdeling lezen we in vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Het onderhouden van de wet richt zich dus en op God en op de naaste. De Heere vraagt van ons liefde tot hemzelf en tot onze naaste, want de liefde is de vervulling der wet en niets anders. We mogen niet eigenzinnig de volgorde van de wetstafels omdraaien en we mogen evenmin doen alsof de eerste tafel niet bestaat. En dat gebeurt vandaag zo dikwijls in allerlei denkvormen. Dan wordt de wet helemaal in het menselijke, horizontale vlak getrokken en zegt men tegen elkaar: ja, weet je wat het is? God dienen is je naaste weldoen. En als je de medemens goed helpt, zul je God in die naaste ontmoeten. Een God die boven ons is? Nee, dat moet je maar loslaten. Dat is niet anders dan het oude, vrijzinnige gepraat in een wat moderner theologisch jasje. Dat is niet meer dan de boodschap van het oude humanisme, dat de mens verheerlijkt en de Heere de eer onthoudt die hem toekomt. Als we zo spreken, als we denken dat we God kunnen ontmoeten in het dienen van de naaste, draaien we de tafels van de wet om of loochenen we het bestaan van de eerste tafel. Dan loochenen we wat de Heere als de grote wetgever spreekt. Hij leert het zijn kerk namelijk heel anders. God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als uzelf. God liefhebben boven alles is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, maar wel het tweede, is het liefhebben van de naaste. Voor ons hele leven, voor onze omgang met elkaar in het gezin, in de maatschappij, in de kerkelijke gemeente en voor ons als we alleen in ons bidvertrek zijn, geldt het woord dat God eenmaal tot Abraham sprak. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Altijd weer zegt de Heilige Wet ons, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Matthäus 22. God liefhebben met al onze krachten en met alles wat in ons is, dat is zijn eerste en grote gebod. Hij vraagt heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht voor zijn dienst. En deze ware liefde tot God brengt dan ook als vrucht de liefde tot de naaste mee. De liefde tot de naaste vloeit altijd voort uit het persoonlijk liefhebben van God. Natuurlijk is het groot dat er in een samenleving als de onze nog menselijk hulpbetoon is in algemene zin. Natuurlijk is het een zegen van de Heere dat er organisaties zijn die allerlei noden lenigen. Maar dat menselijk hulpbetoon berust op de algemene genade van God, op zijn algemene goedheid waarmee hij de doorwerking van de zonde afremt. Dat menselijk hulpbetoon krachtens de algemene goedheid van God is fundamenteel iets anders dan het liefhebben van de naaste in de Bijbelse betekenis. Door het zaligmakend geloof heb ik namelijk God in Christus lief gekregen. En die liefde vloeit voort uit het werk der genade en is uit God. Die liefde vraagt ook nooit om loon. Ze is helemaal vrijwillig en keert tot God terug. En vanuit die liefde wil ik mijn naaste dienen en volgen we de Heere Jezus, die gekomen is als een die dient. Gemeente, de Heere vraagt van ons wat wij niet bezitten, wat u en ik van nature missen en wat we ook niet kunnen maken. Hij vraagt niet minder dan liefde. En nu kunnen we wel proberen om op een wettische wijze Gods geboden te volbrengen, maar dan hebben we er geen erg in dat het wettisch bezig zijn juist de vrees de drijfveer is en niet de liefde. Het ware dienen des Heren is een dienen wat gedrongen wordt door de liefde. Als deze liefde ontbreekt, dan zijn we bezig om in eigen kracht de wet te volbrengen. Maar gemeente, dan wordt elk gebod een slavendrijver die u doodslaat. Want al onze zogenaamde goede werken die wij bijeenbrengen voor God, kunnen in zijn ogen niet bestaan. Het indrukwekkendste goede werk van ons is bij de Heere niet anders dan zonde, omdat de liefde tot hem erin gemist wordt. En dat is het juist waaraan God zijn volk ontdekt in de zaligmakende bearbeiding van uw hart. In die heilzame overtuiging neemt hij bij u en bij mij de grond onder onze werken weg. Dan gaan we zien dat wij met onze goede daden niet voor God kunnen bestaan. Maar wat wij nu nooit kunnen voortbrengen, liefde tot hem, dat schenkt hij uit de volheid van zijn zoen- en kruisverdiensten. Anders gezegd, als een vrucht van het verbond der genade. De liefde tot hem en de naaste is dus een wonder, een genadewonder. De apostel zingt ervan, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft, in Johannes 4. Ja, dan gaat het hart geheel uit naar de enige ware God. Hij is al onze liefde waardig. Hij is waardig dat we ons leven in zijn dienst besteden. Daarvan zingen we nu eerst met Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt, we zingen het zesde vers van Psalm 86. Tenslotte staan we nog stil bij onze derde en laatste gedachte, de grondregel van de wet. Gemeente, in vraag en antwoord 94 lezen we, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede. En de enige ware God recht leren kennen. We kennen allen de tekst van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat gebod is niet alleen het eerste gebod, gemeente, omdat het vooraan staat. Het gaat hier niet alleen om een volgorde, maar ook om een rangorde. Het is ook naar de inhoud van het eerste gebod, de grondregel van de wet. Alle godsvrucht begint met het echt leren kennen van de enige ware God. En dat ware recht te kennen brengt een begeerte met zich mee om niet alleen naar het eerste gebod, de grondregel, maar naar alle andere geboden des Heren te mogen wandelen. Dan moeten we erop letten dat God heel persoonlijk spreekt als het over de 10 geboden gaat. Trouwens, het woord des Heren is altijd persoonlijk. We lezen niet in onze Statenvertaling: gij lieden zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is meervoud. De Heere spreekt in de 10 geboden niet in het meervoud, maar altijd strikt persoonlijk in het enkelvoud. Het gebod is altijd aan u en mij geadresseerd. Er is geen twijfel over. Gij, u, jij, persoonlijk, enkelvoud, zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat gebiedt de Heere in het eerste gebod? Hem alleen erkennen als de enige ware God. Gemeente, jongens en meisjes, lees dat nu alsjeblieft niet te verstandelijk, alsof het hier zou gaan om een verstandelijk toestemmen dat God er wel zal zijn. Dat geloven de duivelen ook, zegt de Heere Jezus. En hij zegt erbij dat ze sidderen bij die gedachte. Het gaat hier niet over een algemene verstandelijke erkenning. Het gaat hier niet om een soort godsbewijs dat door logisch denken wordt uiteengezet. Nee, het gaat hier om het recht leren kennen. Het kennen van de Heere op de juiste manier, met een verlicht verstand. Het gaat om een kennen met het hart, om een kennen dat gedragen wordt door de liefde. Nu komt het gebod heel persoonlijk naar ons toe. Nu vraagt het gebod aan u en mij: is dat de gezindheid van uw hart? Kent u mij met liefde, met verlicht verstand, met heel uw hart? De verhouding tussen God en zijn kinderen wordt altijd gekenmerkt door de liefde. Het is heel opvallend dat de Heidelberger bij het uitdrukken hiervan nauwelijks woorden genoeg kan vinden om dat te zeggen. In het vervolg van antwoord 94 zien we immers een opeenstapeling van uitdrukkingen waarmee dat ware kennen van God wordt aangegeven. Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. De kerk wordt in de Bijbel de bruid van Christus genoemd. En nu vraagt die hemelse bruidegom van het volk, dat hij met zijn bloed gekocht heeft, de algehele overgave van hun hart. Die eis om de Heere lief te hebben is dus allesomvattend. Hem alleen vertrouwen. 3 keer staat er hem alleen. De Heere kan de liefde van zijn volk niet met een ander delen. Hij vraagt het hele hart. Kan een aardse bruidegom het verdragen als zijn bruid op de trouwdag of daarna nog het oog laat vallen op een ander? Nee, dat kan hij niet hebben. Dat kan hij niet uitstaan. En zo kan de Heere het niet dulden dat zijn kerk iets van de liefde van het hart die de Heere Jezus Christus alleen toekomt, zou geven aan een ander. Zie, daar zijn we bij de kern van de zaak. Wie de liefde van zijn hart aan een ander geeft dan aan God, doet afgoderij. Want het gebod is geestelijk. En daarom zegt de verklaring ook vanuit deze kern: zoek het niet bij waarzeggers, zoek het niet bij duivelskunstenaars, zoek het niet, zouden we vandaag zeggen, bij de mensen die er allerlei occulte praktijken op nahouden. Zoek het daar niet. Zoek het niet bij mensen die op de een of andere manier een verbinding in stand houden met de machten van de duisternis. Zoek het daar niet, gemeente. Laat u toch alstublieft niet meeslepen door de occulte machten die zich vandaag de dag in onze samenleving sterk maken. Houd u er verre van. U komt er altijd mee in het donker. En als u genade hebt, komt u ermee in het stikdonker. De Heere is een jaloers God op zijn eer. Hij kan niet dulden dat u iets van de liefde van uw hart aan die occulte genezen zou geven. Hij kan het niet dulden. De Heere vraagt uw hart. U mag niet iets van de liefde van uw hart geven aan waarzeggers, aan mensen die aan toverij doen, die bijgelovig zijn, die de heilige aanroepen, of op een andere manier als schepsel om verering vragen. De Heere roept ons toe, haat alle bijgeloof, mijd en vlucht weg van alle afgoderij. Verafschuw alles wat occult belast is. Wat is afgoderij? Het wordt ons nog een keer uiterst kernachtig gezegd in de verklaring die volgt in antwoord 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Nee, wij knielen niet meer voor beelden van hout en steen, maar toch, u voelt het hopelijk wel aan, wij worden allen door dit gebod veroordeeld. De liefde van het hart aan iemand of aan iets anders geven dan aan God alleen, dat is zonde tegen het eerste gebod. O, ons gevallen bestaan is zo door en door afgodisch. Wij zoeken onszelf in plaats dat we de Heere met hart en mond loven en prijzen. Als daar nu eens licht op valt, dan komt u tot de belijdenis dat u en ik pure afgodendienaars zijn, al knielen we niet voor hout en steen. Moeten we dan nu nog stilstaan bij die lange rij afgoden die onze moderne tijd beheersen? Dat heb ik de vorige keer gedaan, gemeente. We gaan daar nu liever aan voorbij. Maar bedenk het woord des Heren, dat de smarten van hen die een andere God begiftigen, vermenigvuldigd zullen worden. Want wat niet is naar het woord van God, zal geen dageraad hebben. Wat moeten Gods kinderen dat inleven als de Heere hen begint te slaan met hun eigen afgoden? Dan moeten ze zeggen, Heere, u bent rechtvaardig, want ik heb de liefde van mijn hart daar en daaraan gegeven in plaats van aan u. En nu komt u in mijn leven, nu komt u mij in mijn leven tegen met de dingen die ik zo overmatig heb vereerd, in plaats dat ik u de eer heb gegeven. O, dan slaat de Heere de zijne met hun eigen afgoden, opdat ze zouden leren God alleen over te houden. Gemeente, het gaat dus bij het eerste gebod om het liefhebben van de Heere met ons hele hart. En de keerzijde daarvan is dat we dan geen andere goden zullen dienen. U voelt hoe het gebod tot u komt, namelijk met de vraag, kent u nu iets van de liefdesuitgangen van uw hart tot God in Christus? Weet u wat het is om uw hart in volkomen overgave aan de Heere te geven? Misschien zegt u, ja, ik geloof wel dat Gods volk dat meemaakt, maar ik ben daar zelf een vreemdeling van. Dat is wat. Want dan zegt u eigenlijk, ik word door een andere God beheerst. Ik word nog totaal beheerst door die boze afgod van mijn eigen ik. Ik buig nog gewillig voor allerlei afgoden die beslag leggen op mijn leven. Juist voor u. Juist voor u heeft de Heer dat ernstige, aangrijpende woord laten schrijven op de laatste bladzijde van de Bijbel. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. Openbaring 22, vers 15. Dat zijn degenen die de liefde van hun hart aan de Heer hebben onthouden. Doet u dat nog altijd? De liefde van uw hart aan God onthouden? O, is het dan niet de hoogste tijd om te smeken om levensvernieuwing? Is het dan niet de hoogste tijd dat u zich tot God bekeert? Ja, het is de hoogste tijd dat u vandaag nog op uw knieën terechtkomt en zegt, O Heere, ik heb nog nooit gezien en geloofd dat ik die afgodendienaar ben, omdat ik u altijd de liefde van mijn hart onthouden heb. Haast u daarom en spoed u om uw levens wil. Uit en van onszelf, gemeente, zullen wij immers nooit de ware liefde tot God kunnen voortbrengen. Maar het is de Heere zelf die deze liefde plant in het hart van een zondaar in het uur van de wedergeboorte. En daarom Wat u en ik van nature geheel en al missen, is bij de Heere te verkrijgen. Het is te verkrijgen bij Hem die het volk Israël aansprak bij de afkondiging van de wet. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben die God die in een grondeloze ontferming naar mijn genadig welbehagen arme zondaren aanziet in Christus. Zoek dan het enige nodige bij Hem, de koning van de kerk. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij heeft maar te gebieden en het staat er. Hij heeft maar één woord te zeggen in uw leven. En dan is het nieuwe leven er. Dan moet de duisternis van uw dood staat op de vlucht. Hoor, Hij roept u. Hoor, Hij nodigt u. Hoor hoe ernstig Hij u persoonlijk zijn woord aan het hart legt. Hij zegt het u, zoekt eerst het koninkrijk Gods, zoek dat eerst, en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En u, die enige genade hebt mogen ontvangen, u bent geen vreemdeling gebleven van het woord van Petrus. Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Door de opzoekende liefde van God is in uw hart de begeerte gekomen om de Heere al de liefde van uw hart waardig te schatten. Wat is Hij het waard om door u gediend te worden? Gij zijt duur gekocht, zegt de apostel in 1 Korinthe 7. Wat is deze dierbare borg die zich voor u overgaf in de smarten van de helse rampzaligheid het waard om door u geliefd en bemind te worden? Als er een ogenblik licht mag vallen op die onpeilbare liefde van God, die zijn zoon zond voor zo'n afgodendienaar als u en ik, dan blijft alleen verwondering over. Waarom was het op mij gemunt? Hij is het zo waardig, volk des Heren, dat u onberispelijk voor Hem wandelt in de liefde. Maar wat is er nog veel dat bedroeft? Wat is er nog veel dat smart geeft? Wat is er nog veel waarop we ons vertrouwen zetten buiten de Heere, nadat Hij ons heeft opgezocht? Daarom is die ontdekkende functie van de wet, die verootmoedigende functie waarover ik in het begin sprak, bij de voorduur nodig. We kunnen die verschillende wetsfuncties niet missen. Die ontdekkende functie blijft nodig, omdat we bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest telkens weer worden uitgedreven tot God, om door Zijn kracht in Zijn wegen te wandelen. Die ontdekking is nodig, opdat we door Zijn bediening mogen ervaren dat de liefde in ons hart weer wordt aangewakkerd en de hoop verlevendigd. Wie aan de functie van de wet wordt ontdekt, komt altijd in de strijd. Hij moet steeds opnieuw de strijd met zijn eigen afgodisch bestaan aangaan. En wie probeert die strijd in eigen kracht te volbrengen, zal echter zeer zeker vallen. Want we kunnen zelf niet één afgod op de grond krijgen. Om aan onze afgoden te sterven is maar één middel afdoende. En dat is het vluchten tot het bloed van Christus. Deze grote wetsvolbrenger heeft de Heere al de liefde van zijn borgtochtelijk hart gebracht. Hij heeft het getuigd dat het zijn spijze was om de wil van zijn Vader te doen. Hij heeft in het volkomen voldoen aan het eerste gebod een volheid van genade verworven om een schuldig volk een leven lang te reinigen van de smetten van de afgoden. Door Hem alleen zal de liefde in hun ziel tot de Heere verlevendigd worden. Als er bediening uit het heiligdom mag zijn, is het in het hart van Gods kinderen, zoals het ook bij David was. Herschep mijn hart en reinig Gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Amen. Heere, mag dat ook ons gebed zijn. Herschep mijn hart en reinig Gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst verbonden blijven. Wat ontbreekt het daar veel aan? Maar Heere, mag nu de prediking van vanmorgen Een eenvoudig middel, de leesdienst. Maar die nu bijdragen, Heer, zoudt u het zo willen zegenen, dat dat onze uitgang wordt, dat dat ons verlangen wordt om u oprecht te mogen liefhebben, boven alles. Wat is er veel in ons leven, wat ons aftrekt van u, van uw dienst en woord, zeker ook als we jong zijn. Heren, de jonge luizen staan in de branding van het leven. En mogen we van u bidden, wilt u ze bewaren bij uw woord. Ja, bekeert u ze en bederf ze voor de wereld. En geef dat ze u ook oprecht mogen dienen. Wilt u ook in dat opzicht de gemeente bouwen? Heer, het is groot dat er een grote gemeente is. Maar zou u willen geven dat er levende stenen mogen zijn. En dat dat het aantal ook maar steeds mag worden uitgebreid. Want dan komt u aan uw eer en wordt ook uw koninkrijk gebouwd. Heren, wij danken u voor alles wat u gaf vanmorgen. Dat er rust mocht zijn om ook te luisteren. En wilt u deze preek ook heiligen aan de harten van ons allen. Mogen we zien, heren, dat wij u nooit zullen kunnen behagen. Dat we nooit uw wet kunnen houden. Maar heren, dat heeft toch uw Zoon, de Heer Jezus Christus, al gedaan. Als die grote wetsvolbrenger. En mogen we dan de toevlucht nemen tot hem. En door hem ook verzoend mogen worden met u. Heren in de hemel, wilt u voor ons zorgen. Ook als we van hier gaan, brengt u ons veilig op de plaats van onze woning. En wilt u ook vanmiddag ons weer alle veilig hier brengen. Als uw knecht ons hoopt voor te gaan, wilt u hem dan ook helpen. En mag uw woord ook vanmiddag zijn vrije loop hebben, opdat er zondaren mogen worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. We vragen het u uit genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 136, de versen 2 en 6. Psalm 136, vers 2, loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goon. En ook vers 6, die de aarde hief uit der wateren schoot, zich omhoog toen God het gebood. Psalm 136, vers 2. Vanmiddag zal om 3 uur dominee H. Brons voorgaan. Volgende week zondag is er. Zondagmorgen is er om 10 uur leesdienst en om 7 uur 's avonds zal dominee Bela B. voorgaan. Dinsdagavond vergadert de diaconie om 7:45. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. We zingen nu onze slotzang, Psalm 136, vers 2 en 6. eindigen nu met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.